Ja, goedemorgen allemaal, de mensen thuis, maar ook de mensen hier in de kerk. Ontzettend fijn dat we hier weer samen mogen komen in deze derde adventsdienst. Het thema van de dienst zal zijn, de mensen zullen een stralend licht zien. Onze voorganger is Herman Callier. Ik wens jullie allen een gezegende dienst.
We gaan zo lezen uit Jesaja 8, het laatste deel van vers 23... en vers 9 tot 6. Zoals het land van Zebulon en Naftali in het verleden smadelijk bejegend is, zo wordt weldra eer bewezen aan de kuststreek, het overjordaanse, domein van andere volken. Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt. Diepe vreugde gaf u het. Blijdschap als de vreugde bij de oogst, ze jubelen als bij het verdelen van de buit. Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. Iedere laars die dreunend stampte, en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand een prooi van het vuur. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven, de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal zich beijveren de Heer van de hemelse machten. Gemeente, gasten, het wordt feest. Niet zomaar feest, maar groot feest. Feest als bij het binnenhalen van de oogst, waarin je deelt van de opbrengst van het land, samenkomt, eet en drinkt en nog lang samen bent, vrolijk. Feest als na een tijd van onderdrukking. Een feest van bevrijding, waarin je weer kunt ademhalen en dankbaar tegen elkaar zegt, hoe is het mogelijk? Maar we zijn weer vrij. Feest voor een afgeschreven volk. Zebulon en Naftali. Twee stammen van Israël die in het uiterste noorden, noordoosten van Israël woonden en eigenlijk al tijden onder de overheersing leden van Assyrië, een van de meest gewelddadige volken uit die tijd. En misschien ook wel uit die hele geschiedenis van de Bijbel. Assyrië, dat staat voor onderdrukking met een grof geweld waar iedereen doods en doods bang voor was. En dat volk van Zebulon en Naftali, ja, dat zat daar zo dichtbij, dat was al onder de voet gelopen. We hebben gelezen over stampende laarzen en mantels waar bloed aan kleeft. Dorpen werden overvallen, mensen op gruwelijke manier gedood, sommigen afgevoerd en wie achterbleven leefden in angst. Dat is de situatie waarin de woorden van Jesaja 9 klinken. En iets eerder wordt dat gevoel van die mensen die daar toen woonden, ja, tot op het bot en tot het diepst van hun ziel beschreven. Jesaja 8, vers 22. Moedeloos en hongerig zullen de mensen door het land zwerven. Ze zullen honger lijden en in hun woede de koning en hun God vervloeken. Ze kijken omhoog of ze kijken of ze turen naar de grond. Maar overal heerst verstikkende duisternis. Donker en somber is het. Nacht overal. En wie daardoor omsloten wordt, zal niet ontkomen. Bent u er nog? Zoveel donkerheid. Je zou er zwaar depressief van worden. Maar het was wel de werkelijkheid voor die bevolking toen. En toch, in die profetie van Jesaja, wordt dat radicaal omgedraaid. Voor die mensen, voor dat volk, wordt het licht. Verdriet en angst worden diepe vreugde en blijdschap. Hoe is mogelijk, denk je dan? Hoe kan iets dat zo finaal kapot is, ooit weer blij worden, leven? Nou, Jesaja profeteert. Een plek waar God weg lijkt te zijn. Maar het is wel Gods woord wat daar gebracht wordt. Het is wel Gods toekomst die daar toch weer klinkt. De Heer van de hemelse machten zal dat gaan doen. Dat kansloze wordt licht. Het wordt feest. Als op Midjansdag staat er dan. Ik ken misschien die geschiedenis van Gideon. Die zo bang was voor die overmacht van die Midjanieten. En uiteindelijk met een paar schamele groepje mensen. Die Gideonsbende. Die klinkende overwinning behaalt. Denk daar maar even aan terug, zegt Jesaja. Zo zal het zijn. En hoe? Door de geboorte van een kind. Dat is wel een onwerkelijke wending in zo'n profetie. God die de dingen gaat veranderen. God die die onderdrukker moet gaan aanpakken. Het feest dat in het vooruitzicht wordt gesteld. Het zal weer licht worden. Iedereen zal weer blij zijn. En dan komt God, de profeet, Jesaja namens God, met die belofte van een kind. Daar, in dat donkere gebied, wordt een kind gegeven. Nou, wij leven in de tijd van Advent. En ook wij verwachten het niet anders. Ook wij verwachten dat het in ons leven en in onze wereld weer licht wordt door de komst van een kind in Bethlehem. Wat in een kribje gelegd wordt, in doeken gehuld. Van twee arme ouders die onderweg zijn in een donkere wereld. Wat een beeld. Hoe is mogelijk? Een kind is ons geboren. Maar de heerschappij zal op zijn schouders liggen. Nu zegt u misschien, ja, dat gaat wel een beetje snel, hè, van zo'n profetie van Jesaja gelijk naar de komst van Jezus. Nou, uitleggers hebben natuurlijk ook wel gezocht naar welk kind zal Jesaja nou bedoeld hebben. Zou hij toch gedoeld hebben op een koning in de dagen van Jesaja? Koningen genoeg in die tijd. Gedacht is wel aan koning Hosea, niet te verwarren met de profeet Hosea. Die inderdaad in die dagen over dat 10-stammenrijk koning was. Maar ja, was eigenlijk een mislukkeling, die man. Kwam in opstand tegen die Assyriërs en werd gevangen weggevoerd. Hiskia dan misschien, die koning van dat 2-stammenrijk van Juda. Wordt ook gesproken over een koning uit het huis van David. Nou zou hij het dan zijn, maar ja. Die had weer niet zoveel te zeggen over dat 10-stammenrijk. Matthäus ziet de vervulling van deze profetie toch in Jezus. Als Jezus begint met zijn optreden in het evangelie, dan schrijft Matthäus er dit over. Jezus liet Nazareth achter zich en ging wonen in Kafarnaüm aan het meer van Galilea in het gebied van Zebulon en Naftali. Daar heb je het. En, zegt Matthäus dan, zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja. Land van Zebulon en Naftali, gebied aan de weg naar de zee en de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen. Luister, het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht. En zij die woonden in de schaduw van de dood, werden door het licht verschenen. En zo mag je dat ook zien, profetie in de Bijbel. Het knoopt vaak aan, misschien ook wel bij een gebeurtenis in de dagen van de profeet. Misschien een koningskind dat geboren was. Maar de rijkwijde van de profetie en de belofte die erin verscholen ligt, die is ook voor de toekomst. En die wordt rijker en groter. En in Jezus komt alles samen. Want in dat donkere Galilea, waar niet zoveel veranderd is sinds de dagen van Jesaja, nog steeds zo'n mengelmoesgebied van Joden en niet-Joden, van andere volken die zich daar gevestigd hadden, Samaritanen die daar ook woonden, kan er uit Galilea iets goeds komen, zeiden de mensen in Jeruzalem. Maar daar begint Jezus. Daar verzamelt hij zijn leerlingen en hij zegt, volg mij. Het is in dat donkere Galilea dat Jezus de mensen ziet, vol ontferming bewogen. Hier wandelt Jezus over het water van het meer. Hier brengt hij de storm tot stilte. In Galilea voedt Jezus de duizenden met 5 broden en 2 vissen. Het onmogelijke wordt werkelijkheid. Hou dat beeld even vast. En probeer dat dan ook eens wat te verplaatsen bij je eigen leven. Kan wat niet meer verwacht wordt anders worden? Kan het onmogelijke dat het licht wordt als het ook in jouw leven misschien donker is? Of als je in de wereld om je heen kijkt, met alles wat er ook nu nog speelt. En al die machthebbers die het voor het zeggen hebben. Waar je soms over verbaast. En soms liever wegkijkt van hun geweld. Waarin je ook ziet hoe ze op macht belust zijn. Een president in Amerika die niet herkozen wordt. En zijn plek niet wil opgeven. Met verbazing kijk je ernaar, waar gaat het nou om? Om jou of om het belang van je volk? Machthebbers die al jaren hun land in een burgeroorlog storten en maar blijven zitten met honderdduizenden en miljoenen vluchtelingen als gevolg. Kan het anders worden? Kan het goed worden tussen jou en God? Als er misschien in je leven toch ook veel tussen hem en jou instaat. Lijkt dat misschien wel eens onmogelijk? Luister dan naar de belofte van Jesaja 9. Het wordt feest. Het wordt weer licht. Want God komt toch licht in die duisternis. De meest donkere plek, opgegeven door alles en iedereen. En daar gaat God in Christus aan het werk. Als die wonderbare raadsman die ons weer wijst op hoe het goed kan zijn tussen God en jou. Als die goddelijke held, zo anders als de heersers van deze wereld, die doet wat goed is in de ogen van God voor mensen en niet in de ogen van mensen onderling. Hij is één met die eeuwige Vader, naar wie hij ook genoemd wordt. Van eeuwigheid tot eeuwigheid is hij de vredevorst. En groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Ook dat is mooi, dat Jesaja in die profetie laat zien waar het op uitloopt. Als God in dat afgelegen en dat opgegeven gebied aan de slag gaat. Als God aan de slag gaat ook met ons leven, met jouw leven, met mijn leven. Als God toch in deze wereld zijn profetieën, zijn beloften waar gaat maken in Jezus Christus. Dat het dan vrede wordt. En vrede in de Bijbel is meer dan de afwezigheid van oorlog. Shalom in de Bijbel betekent dat het goed is. Tussen God en mensen. En tussen mensen onderling. Shalom in de Bijbel is dat de wereld toch de wereld wordt zoals God die voor ogen heeft. Zoals Hij die bedoeld heeft. En Hij zal dat doen. Wat vind je daar ook veel van terug bij de Heere Jezus? In dat gebed dat hij uitspreekt, wat wij het hoge priesterlijk gebed noemen, voordat hij lijdt. Als Jezus dan bidt en zegt tegen zijn leerlingen, dit heb ik tot jullie gesproken allemaal, opdat jullie in mij vrede hebben. Want in de wereld zul je het moeilijk hebben. Maar houd goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Vrede. Paulus zal het later in die brieven ook op talloze plekken zeggen. Wij, gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met God door Jezus Christus, onze Heer. Het eerste wat de Heere Jezus zegt als hij opgestaan is, als alles kansloos lijkt en dood en donker en hij zijn leerlingen ontmoet. Vrede voor jullie. En hun leven bloeit op. Het wordt licht. Wat een ontdekking. Dat ook wij dat mogen vieren. Dat wij ook aan het avondmaal daar veel van mogen proeven. Dat wat onmogelijk lijkt, ons stukgelopen leven, waar wij niets aan kunnen doen, weer open bloeit Omdat Christus zichzelf geeft in onze plaats, in de tekenen van brood en wijn. Dit is mijn lichaam gegeven voor jullie. Dit is mijn bloed vergoten voor jullie. Tot volkomen verzoening van al onze zonden. Het onmogelijke wordt waar. Nieuw leven. Helemaal. Radicaal. En al het oude mag achter je liggen. Alles waar je mee worstelt. Alles wat je ook ervaart als wat tussen God en jou instaat. Het is weg. En dan ook maar weer verder. Ons leven in. De wereld in. Met die vrede van God in ons hart. En dan ook maar eens kijken wat er kan veranderen. Soms in het klein. Als je dat zelf ontdekt hebt. Dat God ook in jouw leven het onmogelijke mogelijk maakt. Het licht laat worden. En het in jouw leven feest wordt. Dan maar ook de wereld in. Om dat aan anderen soms op een heel eenvoudige manier te laten zien. Franciscus van Assisi bad daarom. Heer, maak mij een instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat heerst. Laat mij vergeven wie mij beledigde. Laat mij verzoenen wie in onmin leven. Laat me geloof brengen aan wie twijfelt. Laat me waarheid brengen aan wie dwaalt. Laat me hoop brengen aan wie wanhoopt. Laat me licht brengen aan wie in duisternis is. Laat me vreugde brengen aan wie bedroefd zijn. Laat me niet zoeken getroost te worden, maar om te troosten. Niet begrepen te worden, maar om te begrijpen. Niet bemind te worden, maar om te beminnen. Want het is toch door te geven dat men ontvangt. Door te verliezen dat men vindt. Door te vergeven dat men vergiffenis aanvaardt. En door te sterven dat men verrijst in het eeuwige leven. Amen.